Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ik ga je eerst eens uitleggen wat nou persoonlijke waarden zijn. Persoonlijke waarden zijn idealen die je nastreeft, maar het zijn ook je allerbelangrijkste behoeften in je leven. En als je volgens je persoonlijke waarden leeft, dan merk je ook, dan ben je in je element, dan leef je het leven dat werkelijk bij jou past. En dan zit je veel vaker in een flow. Je hebt het gevoel dat je leven betekenisvol is. Je haalt voldoening uit je dagen. En dat is even heel kort wat persoonlijke waarden zijn. Maar ik ga even aan de hand van een aantal voorbeelden uitleggen hoe dat nou in het dagelijks leven eruit ziet. Of je wel of niet conform je waarden leeft. Ik zei al, het zijn de allerbelangrijkste persoonlijke behoeften in het leven. En er zijn een aantal persoonlijke waarden die je bij wijze van spreken meekrijgt bij je geboorte. En die weer met je meegaan het graf in, om het zo te zeggen. En dat zie je vooral bij waarden zoals bijvoorbeeld creativiteit. Dat draag je hele leven bij je. Maar autonomie, hè? Autonomie is zo'n containerbegrip, maar zelf willen beslissen, je eigen koers willen varen, niet zomaar mensen willen volgen. Dat zijn vaak waarden die je je hele leven met je meedraagt. Maar ook waarden, bijvoorbeeld rust en stilte. Veel mensen, zoals ik ook bijvoorbeeld, hebben het nodig om voldoende tijd te hebben om te reflecteren, om overzicht te creëren, om het brein een beetje te laten fladderen. Dus dat zijn ook waarden die je eigenlijk als het ware je hele leven bij je draagt. Persoonlijke waarden. Even denken, waar zal ik eens beginnen? Ja, misschien is het wel even goed om te weten, want we gaan straks natuurlijk die van jou eruit halen. Klinkt een beetje gek, maar we gaan het bewustwordingsproces in waarin je leert wat jouw belangrijkste persoonlijke waarden zijn. En dan ga je vanzelf in je leven merken wanneer er conflicten zijn als het gaat om je persoonlijke waarden. En wanneer je als het ware in afstemming leeft of in harmonie of in alignment, zo zeggen ze dat ook vaak, met je persoonlijke waarden. Nou, ik stel het aan je allerbelangrijkste persoonlijke behoeften. En het is ook nogal cultuurgebonden en generatiegebonden. Dus ik begin gelijk met wat voorbeelden, zodat je al een beetje een beeld krijgt van wat is dat nou eigenlijk? En hoe merk ik dat in de dagelijkse praktijk, om het zo te zeggen. Nou, cultuurgebonden, die is helemaal niet zo heel erg moeilijk uit te leggen. Want als je letterlijk en figuurlijk naar andere landen gaat, dan merk je gewoon dat er culturele verschillen zijn over hoe je bijvoorbeeld omgaat met mannen en vrouwen. Hoe die verschillen zijn, maar ook bijvoorbeeld hoe je omgaat met de natuur of hoe je omgaat met je medemens. Of ik heb bijvoorbeeld een relatie gehad met een Italiaanse man 4 jaar lang en dan zie je bijvoorbeeld dat familie een belangrijke waarde is en dat dat in het land zeg maar ook heel erg geldt, dat het veel meer is dan bijvoorbeeld Nederland dat heeft. Maar ik zei net ook al, waarden zijn ook heel erg generatiegebonden. Ik vraag vaak aan mijn klanten, van hebben jouw opa en oma misschien nog de oorlog meegemaakt? Veel mensen schudden ja. En waarom zeg ik dat? Omdat je ziet dat in die oorlogstijd ontstonden er, ik noem het maar even, misschien is het niet het goede woord, collectieve waarden. Ja, het was een paar jaar lang, er was armoede, er was onveiligheid, je moest een beetje op elkaar leunen of een beetje, soms heel erg, hè. Soms was zelfs je leven afhankelijk van een ander. En uit die tijd, uit die generatie kwamen waarden en daarbij ook normen, ga ik het zo meteen even over hebben, zoals huisje, boompje, beestje. Dus zorg voor zekerheid. En je ziet dat die generatie heel erg heeft meegegeven, laat die kraan niet lopen, doe hem dicht, dat is zonde. Of doe de deuren dicht, want we stoken hier niet voor Jan met de korte achternaam, zullen we maar zeggen. Maar ook waarden als, je moet gewoon tevreden zijn. En je moet hard werken voor je geld. En dat soort waarden komen heel erg uit die generatie. En dat is ook heel erg gebaseerd op overleven. En dan zie je vaak dat de kinderen van, ik noem het maar even oorlogskinderen, dat is misschien niet helemaal het juiste woord hoor. Maar die kregen al meer ruimte om bezig te zijn met persoonlijk geluk. Wie ben ik nou eigenlijk? Dat ontstond daar al een beetje. En dan zie je dat die generatie daarna, de generatie daarna, daar ontstond nog meer ruimte om bezig te zijn met persoonlijke groei en ontwikkeling, vraagstukken. Wie ben ik nou eigenlijk? Wat wil ik in het leven? Wat maakt mijn leven betekenisvol? Hè? Dat zie je nu ook heel erg, dat soort vraagstukken spelen. Ik refereer ook vaak aan mijn tijd als manager bij het kadaster. Ik had veel 40ers en 50ers in mijn team en ik nam ook veel jonge mensen aan. En daar zag ik vaak een soort van clash. Want de jonge mensen die ik aannam, die zeiden bijvoorbeeld, nou, ik wil graag 4 dagen werken. Sommigen zeiden, ik trek het niet om langer te werken. En sommigen zeiden ook van, ja, weet je, ik leef niet om te werken. Ik werk om te leven. En ik wil wel dat ik voldoening eruit haal. Ik wil nog wat andere dingen met mijn leven doen. Ik wil niet wachten tot mijn pensioen. Ze zeiden ook, ja, de generatie waar ik het net over had, 40ers, 50ers destijds. Ja, die lijken wel van weekend naar weekend te leven, van vakantie naar vakantie en dan naar pensioen. En dan mogen ze genieten of zo. En je ziet nu dat de jongere generatie, en het is niet per se generatiegebonden, hè, want ik voel dat namelijk ook heel erg. Maar ik sta met mijn andere been ook nog in de generatie die zegt van, je moet voor zekerheid zorgen, de zaak op orde hebben, je moet hard werken. Je moet investeren en zorg dat je de boel op orde hebt en zorg dat je gespaard hebt en noem het allemaal maar op. Maar in mijn team zeiden inderdaad mensen van, ja, ik moet het ook wel leuk vinden. Hè? Als ik het niet leuk vind, dan ga ik weer weg. En de clash zat hem erin dat veel mensen zeiden, wat een snotapen. Ze zijn hartstikke jong, ze kunnen toch gewoon fulltime werken? Of hoezo? Je moet ook gewoon tevreden zijn. Het is, nergens is het helemaal perfect. En ja, je kunt wel blijven jobhoppen, maar ja, je moet je ook een keertje gaan settelen. Dus je zag gewoon dat er een soort van clash was als het gaat om waarden. En nu zie je bijvoorbeeld ook heel erg, hè, dat in een, in, het is ook maar net waar je kijkt natuurlijk, hè, maar heel veel mensen zijn bezig met dat ze voldoende vrijheid willen ervaren. Niet alleen maar in hun pensioentijd, maar ook daarvoor al. Je ziet heel veel van dat soort bewegingen, zoals de FIRE-bewegingen, dat je heel hard gaat werken en sparen om heel vroeg met pensioen te gaan. Ja, dat is misschien weer best wel een extreem voorbeeld. Maar je ziet dat steeds meer mensen behoefte hebben aan locatie-onafhankelijk werken. Tijden zelf kunnen bepalen. Niet meer zo heel erg in dat hokjes en bepaalde structuren werken. Ze willen zingeving. Ze willen het gevoel hebben dat ze verschil maken. Dat ze van toegevoegde waarde zijn. Dat ze een betekenisvol leven leiden. Maar dat er ook ruimte is voor avontuur en vrijheid en connectie. Je ziet steeds meer mensen die bepaalde idealen nastreven. Hè, het minimalisme bijvoorbeeld zie je. Maar ook het verzet ook wel tegen de bestaande structuren. Bijvoorbeeld in het schoolwezen of in het organisatiewezen. Hè. Scholen zijn ook nog heel erg gericht op waarden die jaren geleden golden in de tijd van de industriële revolutie. Of evolutie, wat is het, revolutie? Maar in elk geval in het tijdperk waarin fabriekswerk en kantoorwerk in opkomst was. En 9 tot 5 en dat soort dingen. En nu zie je dat heel veel mensen, ook scholen, hè, zijn ook heel erg nog vanuit die tijd georganiseerd. Terwijl we weten nu met z'n allen dat pubers bijvoorbeeld een brein hebben die niet heel erg floreren bij vroeg starten. Maar toch zijn heel veel systemen daar nog wel, die zijn nog op een heel andere wijze georganiseerd. Dus je ziet nu in de wereld dat er echt een verandering is en dat heel veel mensen conflicteren met dit soort structuren. En nou zie je bijvoorbeeld dat de coronatijd een versnelling heeft gebracht, hè, in een stukje ontwikkeling naar een tijd waarin, wat ik al zeg, 9 tot 5 helemaal niet meer past. En ook niet past bij productiviteit. Want we zijn helemaal niet productief in bepaalde tijdskaders, om het zo te zeggen. Dat geldt voor schoolgaande kinderen, maar dat geldt ook voor werkende mensen, om het zo te zeggen. En nogmaals, corona heeft ons gedwongen om qua ontwikkeling te versnellen. Hè? Heel veel bedrijven die zaten helemaal niet te wachten op mensen die thuis gingen werken. Want hoe konden ze nou daarop sturen en waren ze de controle kwijt? Je ziet dat in heel veel delen van de wereld nu een stukje versnelling is en dat het al beter past bij deze nieuwe tijd. Maar er zitten nog steeds heel veel conflicten. Heel veel mensen vinden het toch best wel zwaar om elke dag maar naar het werk te gaan en thuis te komen en in de restjes van hun tijd de dingen kunnen doen die ze heel belangrijk vinden. En dat ze vastlopen met alle to-do's, maar ook vastlopen als het gaat om social media en wat er van ze verwacht wordt en al die prikkelingen. Nou, dat heeft allemaal te maken met waarden, waarden in relatie tot generatie, waarden in relatie tot cultuur, maar ook waarden in relatie tot hoe de wereld als het ware georganiseerd is. Nou, om een klein beetje alvast een beeld te geven van waarden, wat zijn dat nou eigenlijk en hoe zie je dat dan in het dagelijks leven, om het zo te zeggen. En waarden zijn, zoals ik al zei, persoonlijk. En als je bezig gaat met bewustwording van je eigen waarden, en het is superleuk als je bijvoorbeeld een partner hebt of een gezin, dat je dat samen doet, want je krijgt oog voor elkaars belangrijke behoeften, maar je kunt een ook op waarden gebaseerde visie met elkaar gaan ontwikkelen. En wat bedoel ik daar nou mee? In veel gezinnen en relaties zie je dat in het begin is het allemaal superleuk. En op een gegeven moment, naarmate de jaren vorderen, zeker met gezinnen, dan run je een huishouden samen. Of dan raak je elkaar een beetje kwijt. Of je gaat langs elkaar heen leven. Of er zijn soms wedstrijdjes van kijk hoeveel ik heb gedaan. Of het gevoel hebben van ik moet alles alleen doen. Of we zitten niet op één lijn. En dan zorg je vaak dat de verbondenheid is er dan niet helemaal meer. En je voelt je niet gesteund of niet gezien of niet gewaardeerd. Dat heeft allemaal te maken met het feit dat we in het bedrijfsleven bijvoorbeeld wel werkoverleg hebben, jaarplannen maken en dergelijke. Maar in gezins of relaties doen we dat, structuren zeg maar, doen we dat niet. Vaak niet in elk geval. En raken we elkaar een beetje kwijt. Want het is leuk als je dit met een partner doet. Hè? Je kunt het, als je geen partner hebt, je kunt het ook met vrienden doen of met collega's. Maar nogmaals ook met je gezin. Omdat de eerste startpunt is om te kijken, ja, wat zijn ieders persoonlijke waarden? En dan zul je zien dat er heel veel raakvlakken waarschijnlijk zijn. En als dat niet zo is, dan wordt het ook helder waarom je bijvoorbeeld uit elkaar gegroeid bent. Maar als je daarop op basis van die waarden een visie ontwikkelt, en een visie klinkt heel groot, hè? Maar een visie is eigenlijk gewoon een synoniem voor een beeld hebben wat jullie bijvoorbeeld als partners of als gezin belangrijk vinden voor julliezelf, voor het gezin. Hoe willen jullie dat de kinderen straks de maatschappij als het ware ingaan? Wat willen jullie ze meegeven? Wat vinden jullie wel belangrijk en wat niet? En door bezig te zijn met een persoonlijke visie of een gezamenlijke visie, het start altijd met een persoonlijke visie, zul je ook merken dat je meer als een partnership samen richting geeft aan je leven en aan bijvoorbeeld een gezin, wat ook natuurlijk een soort van organisatie is. En waarbij je bijvoorbeeld ook keuzes kunt maken als het gaat om, ik had het er laatst met iemand anders over, daar maak ik het onder andere ook voor, van als een kind helemaal niet lekker zit in zijn of haar vel, wat ga je dan doen ten aanzien van school? Meld je dan ziek of ga je gewoon zeggen dat hij niet komt of laat je het toch gaan? En dat schuurt tegen normen aan. Normen zijn gewoon leefregels, als het ware, die we met z'n allen bedacht hebben, die jij ook bij je draagt. Heel veel normen zijn helemaal niet van jou, maar die zijn gewoon meegegeven, die conflicteren dus ook. Stel dat jullie een visie hebben dat, dat een kind, nou is lastig, maar nou moet ik erover nadenken. Hè? Want ik probeer hem even te relateren aan het voorbeeld van een kind ziek melden of niet. Maar even, dan moet ik even globaal zijn, want anders wordt het een lange uitleg, omdat ik dan al denkende dit moet gaan doen. Maar stel dat je samen hebt bepaald wat belangrijk is voor jullie gezin en hoe de kinderen zich moeten voelen en hoe school daarin als het ware een rol speelt. En er is een moment dat een van de kinderen bijvoorbeeld echt totaal niet lekker in het vel zit. En dat je zegt, ja, maar je kunt niet ziek melden, want je bent eigenlijk niet ziek. En en dat moet, want ja, zonder ziekmelding dan is het geen verzuim. Maar dan kun je als ouders, bij wijze van spreken, dat klinkt misschien een beetje rebels, maar wel je eigen beslissingen daarin nemen en samen bepalen hoe je daarmee om wil gaan. En ja, dan ga je in tegen bestaande normen, hoe het hoort, hoe we het met z'n allen hebben bedacht. Maar als je geen eigen plan hebt, word je onderdeel van het plan van een ander. En dan ga je heel erg mee in de verwachtingen en de normen van de maatschappij en de mensen om je heen. En we hebben juist in deze tijd een soort van pioniers nodig. Autonome denkers die dingen veranderen omdat ze gaan staan voor wat ze belangrijk vinden. Dat is een volgende mooie zin, vind ik zelf. Als je nergens voor staat, dan val je overal voor. En ergens voor staan betekent, ja, dat er soms een conflict zal zijn met de omgeving om je heen. Maar als je ergens echt helemaal voor staat en je voelt hem, omdat het ook je waarde vertegenwoordigt, zul je merken dat je als houding veel meer overtuigingskracht meeneemt. Maar dat je blijft staan waar je staat, omdat je trouw bent aan je waarden. Nou, ik heb even zomaar een voorbeeldje eruit gelicht, maar waarden hebben mijn leven destijds, de allereerste keer dat ik hiermee aan de slag ging, zo enorm positief veranderd. Echt, ik kan gewoon niet uitdrukken hoeveel het bewustwordingsproces van wat zijn nou je belangrijkste persoonlijke waarden kan doen in je leven. Je bent daarmee veel meer in staat om je eigen leven te ontwerpen en om de contrasten te zien tussen wat werkelijk belangrijk is voor jou en wat je dacht dat belangrijk voor je was of wat je doet omdat het zo hoort. En hoe meer je gezamenlijk met je persoonlijke waarden bezig bent, hè, of dat nou in de context is van een relatie of een gezin of een familie of een team, echt, man, dan veranderen dingen. En ik zal een voorbeeld geven waarin blijkt hoe belangrijk het is. Het is namelijk zo, Aaron en ik doen sinds wij bij elkaar zijn elk jaar een evaluatie als het gaat om onze persoonlijke waarden. Maar ook wij kijken op het jaar terug en we gaan bezig met de visie voor het volgende jaar. En dat doen we met behulp van een wishlist. Die staat overigens in mijn webshop, super gave tool. Maar daarmee kun je dus als het ware ook die visie samen doen. En het grappige is, nou het is eigenlijk helemaal niet grappig, maar wij deden dat al die jaren. En wij voelden al die jaren dat we partners waren, partnership, we hadden richting, we steunden elkaar, we motiveerden elkaar, we vielen elkaar niet af. We voelden elkaar aan, we waren verbonden met elkaar en we waren echt als een soort team ouders voor onze kinderen. En ja, we hadden heel veel bewustzijn in ons leven, maar ook met welke mensen gaan we graag om, met welke mensen niet, welke keuzes maakten we. Dat was zo fijn. En toen gingen we in dit nieuwe huis wonen. Ik noem het nog steeds nieuw, maar we wonen volgens mij hier nu 3 jaar. Er was zoveel te doen hier qua verbouwing. We hebben mega verbouwing gehad. En daardoor waren we het tweede jaar vergeten. Klinkt een beetje gek, vergeten. Om die reflectie te doen en om samen die visie te doen op basis van onze waarden. En echt waar, nu weet ik ook door het niet doen wat het effect is. Want gedurende die tijd, hè, dus vanaf dat punt waar we dat niet deden, gooide we een beetje uit elkaar. En letterlijk, in de zin van Aaron ging heel veel buiten doen en we hebben een houtkachel, houtzagen, maar heel veel in de tuin, er moest echt heel veel gedaan worden. Groot onderhoud, zeg maar ook. Denk aan bomen en weet ik veel wat allemaal weg. En ik ging meer binnen doen. En ik kreeg op een gegeven moment het gevoel dat hij niet zag wat ik allemaal binnen deed. En hij had het gevoel dat ik niet zag wat hij allemaal binnen deed. Dus we kwamen een beetje in een soort van zie mij, zie je mij wel situatie. En dat werd zo op een gegeven moment dat ik ook het gevoel had, hé, ik ben eigenlijk niet Lucas' moeder, maar zijn stiefmoeder. Maar ik maak me drukker om dit en dit en dit dan jullie. En ik verwijs dan even naar Aaron's ex-vrouw en Aaron zelf. En ja, ik voelde me niet meer zo gewaardeerd. En Aaron voelde zich niet meer zo gewaardeerd. En ik ging een beetje mopperen en een beetje erkenning opeisen. En een soort van, kijk wat ik allemaal heb gedaan. En ja, ik ben de enige die dat doet. Nou, ik overdrijf een beetje, maar heel veel mensen herkennen dit vast wel. En we merkten dat onze agenda heel erg vol stond met allerlei afspraken, waarvan ik echt dacht, ja, maar waarom gaan we nu alweer met hun afspreken? En poeh, jeetje, ik vind het helemaal niet fijn. Staat weer hele agenda vol in de weekenden en helemaal geen ruimte. Kortom, we werden als het ware geleefd. Hè? Dat lieten we natuurlijk gebeuren. Maar dit is gewoon een voorbeeld van als je op de automatische piloot leeft en te weinig bewustzijn in je leven hebt. En wij merkten dat dus meteen als het gaat om onze relatie. Want dat, weet je, als je hier niks aan doet, heeft het allerlei gevolgen. Je voelt je minder tot elkaar aangetrokken, je voelt je niet gezien, niet voldoende gezien, niet gewaardeerd. Je vervalt een beetje in patronen als samen op de bank. En dat is niet erg, hè, want dat kan ook onderdeel zijn van je persoonlijke waarden en behoeften. Maar we gingen er minder op uit en we verloren elkaar gewoon een beetje uit het oog. En op een gegeven moment zijn we weer samen gaan zitten. Wat zijn onze persoonlijke waarden? Wat is onze visie? Wat is onze ideale relatie? Hoe ziet het er dan uit? Hoe gaan we met elkaar om? Hoe gaan we om met het ouderschap? Hoe gaan we om met het stiefouderschap? Welke rollen? Hoe gaan we elkaar ondersteunen? Wat vinden we belangrijk om mee te geven? Wie is daarvoor bijvoorbeeld verantwoordelijk? Hoe helpen we elkaar? Wat is dat dan? Hoe steunen we elkaar en wat houdt dat dan in? Wat is belangrijk voor ons? En als we het hebben bijvoorbeeld over aandacht voor elkaar, wat is dat dan precies? Welk gedrag hoort daar dan bij? Hoe ziet dat er dan uit? Hoe gaan we dan 's avonds met elkaar om? Nou, in ieder geval niet met een bordje bij de tv, maar zitten en niet vragen hoe was je dag? Nou, gewoon dit of gewoon nee, belangstellend zijn en echt nieuwsgierig zijn en willen weten wat er letterlijk en figuurlijk in de ander omgaat. Niet dingen aannemen voor elkaar. En het samen hebben met elkaar over wat is belangrijk als het gaat inderdaad om opvoeding. Als het gaat om relaties met andere mensen. Met welke andere mensen willen we gewoon graag contact? En wat willen we dan graag doen? Hoe ziet ons ideale weekend eruit? En het gaat diep, hè? Ik weet het, I know. Maar weet je, in organisaties en bedrijven wordt hier ook veel tijd voor genomen. En het lijkt wel alsof we in relatiesfeer, in welke context dat dan ook is, hè? Of als het gaat om jezelf, dus om je eigen plan, je eigen visie, ja, als het ware te ontwerpen en bewust te leven, dat laten we vaak een beetje verslonsen, omdat we ons laten opeisen, als het ware, door de waan van de dag en door alles wat moet gebeuren conform onze normen en ook onze innerlijke criticus die vindt wat we allemaal zouden moeten doen en waar we allemaal aan zouden moeten voldoen. Dus je ziet ook, tenminste, ik hou het even bij mezelf, ik heb het effect gezien van dit jarenlang wel doen. Ja, en dan heb ik het niet alleen maar over dat ik dat voor mezelf doe, maar ook samen in relatie. Maar ik doe het ook bijvoorbeeld met mijn dochter en mijn schoonzoon. En het is gewoon super gaaf. Je krijgt echt een soort verdieping in de relaties. En je leven krijgt veel meer richting, rust in je hoofd. Je hebt het gevoel dat je veel meer voldoening haalt uit de dagen. Dat je echt de dingen hebt gedaan die belangrijk voor je zijn. En niet dat je van die dagen hebt dat je druk bent. Maar geen voldoening ervaart. Of het gevoel dat je continu maar achter je to-do-lijst aan het aanchasen bent. En dat je een soort slaaf bent van je takenlijst. En te weinig tijd hebt voor jezelf. En al uitkijkt naar de vakantie die nog een paar maanden duurt, bij wijze van spreken. Omdat je dan in die 2 weken moet het helemaal gebeuren. Nou, misschien herken je het wel. Maar dit is allemaal het gevolg van te onbewust leven. Te veel op je automatisch piloot. En conditionering, dus de verwachtingen, normen en de waarden van de buitenwereld, als het ware. Dus zo heb ik een beetje geschetst wat voor hoe belangrijk het is om je eigen persoonlijke waarden te kennen, om je daar bewust van te worden en om ook de contrasten te zien in hoeverre leef je al conform je waarden en in hoeverre leef je nou helemaal niet conform je waarden, misschien zelfs wel in conflict met je persoonlijke waarden. En ik zou ook absoluut aanraden om dit, als je een partner hebt of gezinnen hebt, om dit samen te doen. En doe dat samen, zou ik zeggen. Dat heeft zo ongelooflijk veel meerwaarde. Misschien doe je dit programma in je uppie. Maar doe dan in elk geval, of stel het voor. Misschien is je partner daar helemaal niet, staat hij daar niet voor open. Dat is dan maar zo. Maar deel dan in elk geval de volgende les met ze. Hè? Dus je gaat kijken, wat zijn jouw belangrijkste persoonlijke waarden? Heb het gesprek erover en probeer ook samen een visie te ontwikkelen, want succes gegarandeerd, want ja, anders ga je vaak toch een beetje langs elkaar heen leven en dingen voor elkaar invullen en dat is doodzonde, want vaak heeft de ander een belevingswereld waar je helemaal geen weet van hebt en zitten er heel veel raakvlakken waar je weer de verbinding met elkaar kunt vinden. Nou, ik heb nu heel erg ook al een beetje ingezet op het relationele stuk, maar persoonlijke waarde gaat ook heel erg over je eigen richting in je leven en ontdekken wie je bent. Maar ook wat de voorwaarden voor jou zijn om gelukkig te zijn en goed te functioneren. Ik zeg altijd, als er 1 of meerdere tekorten zijn in je persoonlijke waarde, dan merk je dat aan je energieniveau, aan je mentale energieniveau en je fysieke energieniveau. Die gaat naar beneden. En je zit minder lekker in je vel, je functioneert minder goed. Maar het gaat ook over omgevingen. Als je in een omgeving werkt die in conflict is met je persoonlijke waarden, heeft dat effect op je hele leven. Stel dat voor jou geïnspireerd worden, uitdaging, verbondenheid met je collega's en ergens voor gaan heel belangrijk is. Maar je werkt in een grijs kantoor waar heel veel politieke issues zijn bijvoorbeeld, of in jouw ogen oneerlijke dingen gebeuren. Er worden geen duidelijke afspraken gemaakt. De doelen zijn bijvoorbeeld vaag. Er wordt weinig geïnvesteerd in persoonlijke groei en ontwikkeling. Ja, dan ben je echt compleet in conflict met je persoonlijke waarden. Dat zeg ik altijd. Hè, ga je conformeren aan je omgeving of ga je je omgeving aanpassen? Dus het leert je ook om te kijken in welke omgeving kom ik best op mijn recht. En in mijn ondernemerschap is het dus zo dat mijn bedrijf dient mij. En ik dien niet mijn bedrijf, om het zo even zo te zeggen. Klinkt een beetje gek, maar ik heb mijn bedrijf zodanig georganiseerd dat het in harmonie is met persoonlijke waarden. Dus dat betekent bijvoorbeeld dat ik weet wat voorwaarden zijn om mijn energie hoog te houden. En om de gesprekken die ik voer, om dat met mijn volledige aandacht te kunnen doen en om mijn helderheid te hebben. Dat betekent dus heel concreet dat ik altijd, en daar doe ik geen concessies aan, een half uur tussen de sessies heb, zodat voordat iemand weg is en dat ik eventjes gewoon rustig kan voorbereiden op de volgende, maar even iets met mijn handen kan doen, even lekker de boel opruimen, dat ik helemaal weer fris mijn volgende sessie inga. En dat ik minimaal een uur lunchpauze heb en dat ik maximaal 3 gesprekken om een dag voer en ook niet elke dag. Omdat mijn gesprekken meestal 1,5 tot 2 uur duren. En zo heb ik aan het einde van de dag nog net zoveel energie, bij wijze van spreken. Het is niet helemaal waar, maar ik voel dat wel in mijn hoofd. Er is rust, er is helderheid. Ik heb nog zin om dingen te gaan ondernemen. Ik voel me gewoon opgeschoond. En ook als ik bijvoorbeeld een weekendje wegga met familie, dan weet ik ook welke voorwaarden er zijn om te zorgen dat ik daarin ook echt geniet. En dat betekent dat we niet in een huisje zitten met z'n allen waarbij ik bijvoorbeeld totaal geen ruimte heb voor mezelf, want dan word ik knettergek. Maar we baseren daar bijvoorbeeld ook het huis en de ruimte op. Hè? Dat er ruimte is om je terug te trekken. Zodat ik me terug kan trekken en me op kan laden en dan kan ik me verbinden, om het zo te zeggen. Dus het kennen van je belangrijkste persoonlijke waarde gaat er ook over dat je leert wat voor jou voorwaarden en condities zijn. Waarbij je het beste tot je recht komt, helemaal in je element bent. Ja, en je gewoon gelukkig voelt en goed functioneert. Net als dat ik weet hoe belangrijk slaap voor mij is. En dat ik zelden concessies daarin doe waarvan ik de rekening ga betalen. En daar bedoel ik mee, ik ben meestal de eerste die pleit is. Dat gaat om verjaardagen of feestjes. Tenzij ik die dag daarna gewoon een soort van joggingbroekdag heb, waarbij ik gewoon bij wijze van spreken niks van mezelf verwacht en dat het helemaal oké is om de hele dag series te bingewatchen of zo, zo heet dat toch? En zo niet, ja, dan doe ik daar geen concessies aan, omdat ik weet wat het mij kost als ik meega in wat mensen zeggen, ah, ongezellig, ga je nu al? Maar ik kan gaan staan voor wat ik weet dat belangrijk is voor mij, zodat ik de volgende dag ook nog conforme waarden kan leven. Dus daar gaat het ook over. Dat als je weet wat je belangrijkste persoonlijke waarden zijn, dan weet je ook hoe jij het beste voor jezelf zorgt. En je kunt anderen aangeven hoe het bij jou werkt. En je gaat daarin ook minder concessies doen. Je gaat minder lopen pleasen. Je blijft trouw aan je eigen waarden. En vanuit die plek, dat je trouw bent aan je eigen waarden en goed voor je eigen behoeften zorgt, maak je connectie met andere mensen. Dan verlies je jezelf niet. Je verliest ook niet je energie. Je gaat niet zitten pleasen. Want dat is vaak eigenlijk ook niet de beste intentie om iets te doen. Hè? Want er zit vaak een stukje angst onder. Het klopt gewoon dan beter. Nou weet je, ik zou hier nog uren over kunnen praten. Als een soort van pleidooi. Als een soort van hoe belangrijk het is. En hoe ongelooflijk kicken het kan zijn als je weet wat jouw belangrijkste waarden zijn. Als je steeds meer leert om conform die waarden te gaan leven. En hoe je steeds beter zorgt voor jezelf en je waarden. En ja, hoe je daarmee ook veel beter letterlijk en figuurlijk eerlijk met andere mensen kunt connecten. En daar bedoel ik mee dat je jezelf niet verliest. En dat je het niet doet vanuit angst of de angst voor kritiek of afgewezen of verlaten te worden. Of een verantwoordelijkheidsgevoel dat je alles voor iedereen moet zijn of iedereen moet redden. Want dat is allemaal, berust allemaal op een principe dat je niet leeft conform jouw normen en waarden. Maar iets wat ergens in jou is opgeslagen. En Dan gaan we het over persoonlijkheid hebben. Gaan we het ook nog wel over hebben. Maar ik hoop dat je zo'n klein beetje beeld hebt als het gaat om persoonlijke waarden. Je kunt echt de diepte ingaan in mijn programma. Want daar leg ik het uit voor mensen die zeggen, ja, maar ik wil echt het fijne ervan weten. Wat is het? Hè, dan kun je lezen, wat zijn dan precies normen? Wat zijn overtuigingen? En wat zijn exact nou persoonlijke waarden? Dus wil je de diepte ingaan? Dat kan. Maar ik denk dat ik met deze audio een aardig beeld heb gegeven van wat persoonlijke waarden zijn en hoe dat werkt in de dagelijkse praktijk. En dan kun je nu aan de slag met het ontdekken, dat is de open hart die je op de achtergrond hoort, wat jouw allerbelangrijkste persoonlijke waarden zijn. Ik wens je enorm veel plezier. En heel graag tot de volgende les.